In Genesis 2 waren wij de vorige keer bij het bekende vers, namelijk vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Waarbij ik wat commentaar gegeven heb op het begrip adem. Omdat dat, ja, dat ligt voor de hand om het zo te vertalen. Ik noem het Smurf-effect. Ik heb er zo mijn eigen jargon voor. Het Smurf-effect. Ja, je kunt ook zeggen, we zetten de joker in. Maar dat lijkt me niet zo gepast als het over de Bijbel gaat. Welk woord er ook zou gestaan hebben, we zouden het blindelings vertaald hebben met adem. En als dat nog niet in het woordenboek zou staan, zou het ogenblikkelijk in het woordenboek worden aangevuld. Want ja, dat is duidelijk dat het woord adem betekent. Al betekent het misschien nog een heleboel meer, maar zo gaat dat. En daarna wijs ik erop dat wij er ook eigenlijk geen andere term voor hebben. Maar ik meen wel dat ik u gewezen heb op de uitspraak in Prediker over, en daar is het weer anders vertaald, maar er staat: de ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkamer des buiks. En dan is dit woord hier vertaald met adem, maar daar is het vertaald met ziel. En daar slaat de verwarring dus toe. Nee, die sloeg al toe. Dat was al voordat die vertalingen gemaakt werden. Heb ik je niet gegeven? Want anders moet ik nog gaan zoeken ook nog. Ja. Nou, die vind ik wel nog. Dat is Spreuken 20, vers 27. Men vertaalt het soms met adem, meestal bij voorkeur met adem, of enigszins kan. Maar ja, in Spreuken 20, vers 27 kun je dat natuurlijk niet vertalen met adem. De adem dus, Heren, enzovoorts. Of de lamp, de adem van de mens is een lamp des Heren. Dat gaat je niet lukken. Dus dan heeft men vertaald met ziel, wat natuurlijk niet kan. Want dan zou je het ook zo moeten kunnen vertalen, wellicht in Genesis 2 vers 7. En dat gaat niet lukken, want er stond al een woord voor ziel. God blies in hem de ziel des levens en dan, en alzo werd de mens een levende ziel. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus vandaar adem. Daar kom je in de meeste gevallen goed mee weg. Behalve in ieder geval in Spreuken 27 of 20 vers 27. Daar kom je daar niet mee weg. Maar het begrip neshama, ik zal het u wel gezegd hebben, het woord is neshama. Het komt 26 keer voor. Dat is voor de statistiek. En het komt van het Hebreeuwse woord nasa. Dat is grappig, want wij dachten dat nasa kwam uit...
Ja, waar is dat ergens?
Uit Houston, uit Texas. Ja. NASA, maar het is wel grappig, want NASA betekent zoveel als opheffen, dragen, optillen. En Nasha, dat schrijf je hetzelfde, maar je spreekt het anders uit. Dat wordt gelezen als verleiden, verleiden, wegleiden. Maar het is feitelijk omhoog leiden, dus dat is het, NASA. En dat moet wel iemand geweten hebben toen ze die afkorting gemaakt hebben in de tijd. Dat is wel grappig natuurlijk. Maar goed, per slot lopen ook in Amerika genoeg mensen rond die Hebreeuws kennen. Ja. Of althans een beetje ervan, en daar gaat het maar om. Maar Neshama is dat wat de mens optilt. Dat wat de mens uittilt boven het gedeelte des velds, uit het voorgaande hoofdstuk. Dat is wat de mens plaatst boven de dieren. Het is maar niet de adem, maar het is wat ik zou moeten noemen, met een bestaand Nederlands woord, het levensbeginsel. Hoe komt materie tot leven? Dat is altijd een moeilijke vraag, omdat je dan misschien nog moet definiëren wat materie is. En dat wordt ook problematisch hoor. Maar vooruit. Hoe komt het tot leven? Doordat er adem in is. Alles wat adem heeft. Alles wat leven heeft. Alles wat adem heeft. Dit is taal, literatuur. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dus wat moet je met je adem doen? De Heer loven. En hoe kun je het beste de Heer loven? Door zijn woorden te spreken in plaats van je eigen woorden. De woorden des Heeren zijn op mijn tong geweest, zijn op mijn lippen geweest, zegt David. In plaats dat hij zegt, ik ben een groot koning geweest, het woord des Heeren is op mijn lippen geweest. Dat is het beste wat je kunt hebben. Maar goed, het is dus, Neshama, dat is dus, ja oké, adem, maar het is meer dan dat. Dat is het probleem van de vertalers altijd, er steekt wat achter. Ik heb geprobeerd u dat uit te leggen. En als je het echt niet met adem kunt vertalen, dan moet je het vooral niet met ziel vertalen, maar met geest. Hebben we die? In het algemeen, Neshama in het Hebreeuws, wordt naar de Septuaginta, naar het Grieks dus, in de Septuaginta vertaald met geest, pneuma. Dat is pneuma, eventueel ook adem of wind of iets onzienlijks dat de dingen in beweging brengt. Dat is het eigenlijk. En Neshama past daar wel goed in. Het is onzienlijk en het brengt de dingen in beweging. En verder heb ik met veel meer nadruk nog erop gewezen dat de mens niet een ziel heeft. Dat staat nergens in de Bijbel. Hoewel dat goed taalgebruik is hoor. De mens heeft namelijk zichzelf. Ja, hij is zichzelf. En zo heeft de mens een ziel, maar dat is zo omdat hij, dus niet, die is hem aangereikt of daar kan hij weer afstand van doen. Het is wat hij is. De mens is een ziel. Dat staat ook in je gewone woordenboek. Dat is goed taalgebruik. Alleen zodra men zich bezighoudt met zielkunde of zoiets, dan blijkt het ineens anders te moeten zijn. En dat slaat de verwarring weer toe. Maar dat is hoofdzakelijk een primaire taalkundige verwarring. Men gebruikt termen die, waarvan men niet eerst de betekenis gedefinieerd heeft. En dat maakt het lastig. Als het over geestelijke dingen gaat, dan moet je naar de psychiater. Maar een psychiater is een ziel. Had ze bezig met psyche, en dat wordt vertaald met ziel. Toch? Dus ja, een geest, dat is wat anders. Dat zo'n man zou een pneumatoloog moeten heten of zo. Maar dan denk je dat het een bandenlichter is. Ja. Nou ja. Toen maar weer, het is wat lastig. En aangezien antropologie en beter nog psychologie een heel vervelend, ingewikkeld vak is, betekent het dus dat waar men die woorden daar gebruikt, kom je er ook nooit weer uit. Maar ik volsta met erop te wijzen dat ik een paar honderd teksten heb. Dat heb ik vorige keer gezegd. Ik heb gezegd, als u, ik wil er wel op ingaan, maar ik heb een paar honderd teksten dan waar dat woord psyche staat. Ziel, nefesh in het Hebreeuws. Ik wil ze met alle liefde met u bespreken, maar dan zijn we wel weer een paar seizoenen verder. Dus ja. Ik heb het wel eens gedaan. Misschien als u goed zoekt, kunt u het op internet nog terugvinden. Niet het lijstje, maar wel vers voor vers allemaal besproken. Echt waar. Want ja, maar de ziel is de mens en de mens is één ziel. En dat hij die heeft, jawel. Maar dat is alles wat hij heeft, zijn ziel. Daarom, als je met grote nadruk wil zeggen ik, dan zeg je mijn ziel. En zelfs als God het zegt, zegt hij mijn ziel. Mijn ziel heeft hem in hem geen behagen, enzovoort. De rechtvaardige zal uit het geloof leven en indien iemand zich onttrekt. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Nou, zegt de Heer, mijn ziel, dat wil zeggen ik. En de psalmist zegt, mijn ziel maakt grote heren. En dan moet je niet vragen, waarom doet hij het zelf niet? Want, ja. Maar dat is, hij zegt, de ziel is de mens zelf. Zodat hier in het vers ook de klemtoon ligt op het begrip levend. Namelijk, alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat wil zeggen, een actieve mens. Hij begon wat te doen, want dat is de strekking van dat woord levend. Zoals we kennen, de levende God. Dat is niet een pleonasme zo van, ja, heb je dan ook een dode God? Het antwoord is per definitie niet. Dus een levende God is volstrekt overbodig, tenzij dan dat de term betekent dat hij wat doet. En we hebben een levende Heer, omdat hij wat doet. En daar gaat het dan in. Het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God, staat er. Zou je gedacht zijn wat hij dan doet? Dat is wat de term betekent. Het is activiteit, het is beweging, enzovoorts. Kortom, God blies in dat stof der aarde, want daaruit is een mens in beginsel gevormd, samengesteld, geboetseerd, geformeerd heet dat. In het volgende vers alweer, in vers 8 ook. Maar God blies daarin zijn levensbeginsel. Dat heet inderdaad, als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, adem. God geeft zelf, ik zoek even naar de juiste Griekse woorden, maar we willen ze gauw niet in binnen schieten. Zoe, pnoe en pas. Het levende adem en alle dingen. Dat staat in Handelingen 17. God zelf kan met mensenhanden niet gediend worden. God heeft niks nodig, want hij is zelf degene die aan de mens het leven, adem en alle dingen geeft, zegt Paulus. En hij ontleent het aan de ene kant aan een Griekse dichter, maar aan de andere kant gewoon uit de Bijbel. Toen, de mens is dus een ziel, en ik heb u erop gewezen dat wij, want ik doe dat in het voorbijgaan dan altijd, maar ik heb u erop gewezen dat wij weliswaar van doen hebben met de mythe van de onsterfelijke ziel. En voor zover er iets onsterfelijks is aan de mens, voor zover, ik heb het daar dus niet over, en iets onsterfelijks is aan de mens, is het toch niet de ziel? Want het heet in Ezechiël, die heb ik je voorgelezen, herinner ik mij. Het heet, de ziel die zondigt zal sterven. Afgezien van dat wij schriftplaatsen hebben die je in de Statenvertaling niet meer kunt herkennen, omdat het vertaald is met dood lichaam of dode lichamen, maar waarin de grondtekst staat, dode zielen. Die liggen langs de kant van de weg, roep ik ten altijd. Dat komt omdat een van die teksten dat zo zegt. En je hebt ook van die wetgeving die zegt, als een mens onrein is van een dood lichaam, staat de vertaling, dan moet hij ontzondigd en gereinigd worden door het water der ontzondiging met de as van de jonge vaas en hoe de rode vaas, weet je wel, en hoe het allemaal heet mag. En allemaal tot je dienst. Maar er staat niet dood lichaam, er staat dode ziel. Dat is in de praktijk een dood lichaam, maar het is gewoon een dood mens. Of desnoods een dier. Maar de mens is een ziel. En tot die mens wordt gezegd, of over die mens wordt gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus niet meer aankomen met het idee van een onsterfelijke ziel. De ziel, per definitie, sterft, want het is de mens. En van de week las ik nog ergens van iemand die schreef wat onbenullig. Maar die had het over een graf waar toch niks meer is. Want degene die daar zou begraven zijn, haar ziel is toch boven. Ook een misverstand, hè? Dat heet geest. Echt? Zielen worden begraven. Dat is inderdaad in het graf. Ja, zo wordt het gezegd in de Bijbel. Dat er misschien wat toelichting nodig heeft. Maar het is een spraakverwarring. En dan kun je wel accepteren dat in andere kringen dat die woorden een andere betekenis hebben meegekregen. Ik moet u zeggen, dat kan alles zijn, maar daar verdwaalt men er ook in, want men kent daar het onderscheid tussen ziel en geest niet meer. Dat wordt toch heel, heel vervelend als dat je vak is, zielkunde, psychologie. Je weet het verschil niet tussen ziel en geest, toch? Kom je nooit meer uit? Vergeet het maar, rustig. Meer wil ik daar gewoon niet over zeggen, want ja, wat voor zin heeft het? Daar kom je niet meer uit. Bovendien, wij doen een bijbelstudie, dus je moet de bijbelse betekenis van de term kennen. En iemands ziel is iemands ego, dat is wat de mens is. Een nefesh. 430 is de getalswaarde. Mag je rustig onthouden, want 430 komt wel eens vaker in de Bijbel voor. Met 430 wordt bij gelegenheid die hele oude mens gemeten. Bijvoorbeeld, en daar laat ik het bij hoor met dit soort dingen, bijvoorbeeld vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte is 430 jaar, tot op de dag nauwkeurig, zegt Exodus 12, dus daar houden we het dan maar op. En als ik heb het ooit nagerekend, zeg ik dan wat terughoudend. Maar het blijkt te zijn 2 x 215 jaar. Schijnt nooit iemand na te rekenen, bijna niemand te nutten. Maar het is 2 x 215 jaar. 215 jaar van Abraham, verbond met Abraham, totdat de hele familie naar Egypte gaat. En dan 215 jaar waarin Israël, dat wil zeggen Jacob en de mispogen, de familie in Egypte verblijft tot aan de uittocht. 2 x 215. Daarmee wordt het gemeten. 430, maar het heeft een vrije kant en een gevangen kant. En dat is de kant, dat is ook hoe het met de ziel van de mens is. Met de mens is, hij heeft een kant die is vrij en de andere kant is die zwaar gebonden. En niet achtereenvolgens, zoals het in de geschiedenis wordt uitgedrukt, 215 vrij en 215 vast in slavernij, of althans in Egypte. Want bij ons mensen loopt dat gelijk op. En vandaar ook al die discussie en het ingewikkelde van de psychologie. Is een mens nou vrij of niet? Dat gaat nou maar aanstaan. Interessant. Maar je kan er beter niet op ingaan, want daar ben je de rest van je leven mee bezig. Is een mens vrij of is hij gefrustreerd? Zit hij vast? En hij verbeeldt zich dat hij vrij is. Wij roepen het ook altijd. Wij roepen ook tot vandaag, we leven in een vrij land. Nou, ik kan u zeggen, je mag hier niks hoor. En als wij ons niet heel, heel voorzichtig gedragen, heel rustig doen, dan mogen we hier ook niet samenkomen hoor. Want als het een beetje uitwerking heeft in de samenleving, dan krijg je de politie op de stoep. Dat weet ik zeker, want het is even door altijd zo geweest. Heb u dat nog? Zolang je nou maar een heel klein groepje bent dat geen aanmod maakt en zich rustig weet te gedragen, dan doe maar. En we betalen op tijd onze belasting, dan hebben we nergens last van. Maar een vrij land, al toch op zich, we worden constant. Ik weet niet hoeveel camera's ik vandaag wel gezien heb. Jongen, elke hoek van de straat en waar het maar is, enzovoorts. Toch. Maar laten we het er niet over hebben. De mens is niet vrij, de mens is een slaaf, heet het, van het verderf, van de dood. Dat wordt hierna wel uitgemeten in wat die verder volgt in de Bijbel uiteraard. En daarmee van de zonde. En nog later blijkt hij is ook een slaaf van de wet. Dat is speciaal geregeld zo, omdat mensen beweren dat als je nou maar goede wetten en regels hebt, dan komt het met de mens alsnog wel goed, want dat zou het goede in de mens ontwikkelen. En de Bijbel, elke religie trouwens, demonstreert dat dat niet het geval is, maar dat in tegendeel door wet de mens niet verbeterd wordt. Dat wil zeggen dat door wet niet het goede in de mens ontwikkeld wordt, maar door de wet blijkt juist dat er in de mens geen goed woont en dat er niks te ontwikkelen valt. Nou ja. Dit valt in de categorie, dat mag je niet hardop zeggen, want dat veroorzaakt maar onrust in de samenleving en in de kerk natuurlijk, enzovoort. Ik hoor nog die rabbi opspringen toen de interviewer hem vroeg: dus u gelooft u dan dat de mens in wezen goed is? En hij, als door een wesp gestoken. Ja, natuurlijk geloof ik dat, want wat moet je anders met wet? Wij leven onder wetten en regels. Dat heeft toch alleen maar zin als één. Natuurlijk geloof ik dat. Maar mijn Bijbel zegt, er woont in de mens geen goed. En de uitspraken in Romeinen 3, ja. Staan in Romeinen 3, er is niemand die goed is, of niet het een toe. Tezamen zijn ze, alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, kregen zich overgaan. Dat staat weliswaar in Romeinen 3, waarvan je kunt zeggen, dat hebben de Joden niet. Want dat is een misverstand. Punt 1, die hebben ze wel. Staat hier gewoon in, dat kunnen zij ook lezen. En punt 2, dat is een bloemlezing uit het Oude Testament. Het zijn uitspraken uit het Oude Testament die daar bij elkaar geveegd, gezet worden. Zo wordt bekend verondersteld. Er woont in de mens geen goed, het is dwaas idee te denken dat het goed in de mens ontwikkeld kan worden. Dat is niet zo. Uit het hart komen voor het dubbele punt, en ik heb het nog eens nagelezen, er staat niks goeds bij. En de werken des vleeses zijn openbaar, welke zijn dubbele punt. Ik lees het niet graag voor. En, toch, je kan altijd nog het laatste deel van Romeinen 1 lezen, dan heb je ook wat terug. Dan weet je wat er in de mens is. Niks goeds. Dat is het. En dus is een mens een slaaf van de zonde. En daarmee van de dood, van het verderf. En eventueel van de wet. Dat heet slavernij, dienstbaarheid in statenvertaling van de wet. De mens is niet vrij. Maar. De mens is een levende ziel. Aan de ene kant, in zijn gedachten kan hij, is hij vrij. Dat is de strekking van de woorden uit Prediker. Waar staat iets als dat de eeuw of de eeuwigheid in hem gelegd is of zo. Dus, misbruikte termen zijn dat in de praktijk. Maar dat betekent dat het denken van de mens is onbegrensd. Dat hij kan denken wat hij wil. En ik kan, u weet wel, dan krijg je de bekende fictie enzovoort. De mens kan heel wat verzinnen, men noemt dat creativiteit enzovoort. Maar daarmee denkt hij buiten zijn eigen grenzen. En dat is het probleem. We hebben de grote denkers, de mensen die bedenken van alles en proberen dan hun gedachten, hun ideeën te implementeren in de mens, dan wel in de samenleving. Ja, dat gaat dus nooit lukken. Maar ja, je bent generaties verder voordat dat weg hebt, en want dan komt er weer iets anders. Andere ideeën. Wij moeten dat ook op school leren. Iets over de cultuurgeschiedenis van de mens en van Europa enzovoort, met de middeleeuwen en met de renaissance en met de verlichting, wat er allemaal was natuurlijk. En dan hebben we het nog niet eens over kunststijlen, want dat volgt elkaar nog in hoger tempo op. Nou ja, maar dat is wel het idee. De mens verzint van alles en dan denkt het, zo moet het dan, het komt nooit goed. U weet wel, dan heb je Marx en zo, en hoe heet die mensen ook allemaal. En die verzinnen dat, zijn de uitvinders, laten we zeggen, van het communisme. Ik doe het maar een beetje rommelig. De uitvinders van het communisme, en u weet, dat hebben we enige tientallen jaren gehad. Nou, wij niet, maar het scheelde niet veel trouwens. Maar wij dan niet, maar enige tientallen jaren geweest. En daarna storten het systeem in elkaar. Dat kan niet. Op Cuba hebben ze het langer volgehouden, maar het brengt de mens niks. Ja, oude auto's, maar we worden wat zuiniger op. Maar het brengt de mens niks, en dat gaat met al die dingen zo. En dat gaat met de democratie, die we vandaag de wereld overbrengen alsof het evangelie is. Gaat net zo, dat verdwijnt allemaal. Dat is allemaal dwaze ideeën die iemand bedacht heeft, maar het gaat niet werken. Echt niet. Nou ja. Althans niet op de schaal, met de grote omvang die men bedoeld heeft. En voor de rest hou ik het er ook maar weer bij voor vandaag. Alzo werd de mens tot een levende ziel. De mens is een ziel en de mens is uit de aarde aards. Ik meen dat ik die ook heb aangehaald uit 1 Korinthe 15. Dat is de eerste mens. Nou goed. En dan gaan wij... Oh, er staan zelfs verwijzingen bij in mijn Bijbel naar 1 Korinthe 15. Vooruit. Inderdaad. En dan volgt vers 8. Ook hadden heren... Nou ja, dat ook staat er ook niet hoor. Er staat gewoon... En de Heere God had een hof geplant in Eden... Tegen het oosten. De Heere God had een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. Voor de goede orde. In heel wat tamelijk orthodoxe christelijke traditie wordt gedaan of gedacht. Alsof op dit tijdstip waarover hier gesproken wordt, de hele aarde een hof was. U weet wel, in de tijd dat de dieren nog spreken konden, of hoe er maar heen bij gelegenheid niet was. Meestal bedoel ik, zeg maar zoiets als voor de zondeval. Ja, dat kan men nou wel denken, maar de Bijbel leert dat niet. Sterker nog, als er ergens een hof geplant is, dan moet er zelfs nog bijgezegd worden waar die is, want anders kun je hem niet eens vinden. Nou, overdrijf ik wat, maar dat doet me het opzetten, een beetje chargeren. De Heer had een hof geplant. Waar dan in vredesnaam? Want de aarde, de wereld, was geen hof. Want als de aarde voortbrengt van alles, zomaar... Nou ja, mijn tuin doet dat ook als ik er niet wat aan doe of niet ingrijp. Nou ja, als mijn vrouw niet ingrijpt, dan, sorry. Maar, dan schrijf ik praatjes over nog. Maar goed, als je het een week zo doet, zoals bijvoorbeeld bij onze buren, van een paar huizen verderop, dan wordt het een grote wildernis. Dat heeft voordelen, er komen geen dieven binnen, die kunnen niet door die wildernis komen. En door Roosje ligt niet binnen, dus ja, dat is ook geen enkele reden om daar aan te doen. Maar ja, maar als je er niks aan doet, dan groeit het helemaal in de klimop en de struikgewas en wat het maar was. Dat is het. Daar is geen hof. Echt niet. Dat heet... De mens doet er niks aan, dan wordt het er wilder. Ik weet dat het impopulair is, dit soort dingen. Maar goed, want wij denken allemaal dat we terug moeten naar de natuur. Dat is zo geweldig allemaal. Nou, het is moord en doodslag in de wildernis en wildgroei. En als er geen vijanden zijn die de herten doodbijten, zal ik maar zeggen. Ja, dan moeten we er toch wat te doen, anders sterven ze van de honger in het stukje wat wij beschouwen als natuur bij ons om de hoek in de Flevopolder.
Oostwaterplassen. Ja.
Ik heb het altijd belachelijk gevonden. Ik heb een boer gekend namelijk, wiens boerderij, wiens grondgebied aanzienlijk groter was dan het hele natuurgebied. Ja, wat zei ik dan?
Oostvadersplassen.
Oostvadersplassen, ja, dat bedoel ik. Ja, het zijn Flevo of nee. Oostvadersplassen. Ik heb een boer. He, hoe heet het dan, dat natuurgebied? Dat heet het zo, Oostvadersplassen. Ja, goed. Maar ik zeg toch, ik heb een boer gekend, waarschijnlijk wel weer, wie het grondgebied groter was dan dat stuk. Dat is niet natuurgebied, er staat een hek omheen. Die arme dieren zitten daar gevangen opgesloten. In een hok, een beetje groot hok. Misschien. Naar Nederlandse maatstaven wel, maar andermans maatstaven helemaal niet overigens. Maar vooruit, dat heet dan natuurgebied. En dan gaat het dus helemaal fout als de mens er niks aan doet. Dat is helemaal met de natuur zo. Het gaat fout als de mens er niks aan doet. Mensen moeten wat aan doen, maar ja, dat mag je niet meer zeggen. Want, doe maar. Want we hebben geen God meer, die hebben we de laan uitgestuurd. En nu is de wilde natuur ineens onze God geworden. Waaraan de mens zich niet mag vergrijpen. Dat is het eigenlijk. En de natuur mag ons wel wat geven, want God mag ons wel wat geven. Maar wij hebben nou eenmaal die onzienlijke God vervangen door sterfelijke mensen en door gedierte en door sterfelijke... Staat in Romeinen 1? Staat gewoon in Romeinen 1? Hoe dat zou gaan. Daar leven we in dat soort situaties. Maar kort en goed, Er wordt een hof geplant, dat betekent dat de rest geen hof is. Hij plant hem in Eden, want het woord hof, daarvan moet ik u wel zeggen dat hoe je die ook keert of wendt, ook het Nederlandse woord hof en ook het Nederlandse alternatief daarvoor, het woord tuin, heeft feitelijk in de grond geen andere betekenis dan dat er een hek omstaat. Of een heg, wat feitelijk hetzelfde is. Het is ook hetzelfde woord eigenlijk, hè? Een omtuining heet het dan ook. En waarom doet men dat? Ja, om al dat wilde gespuis eruit te houden. Om het te beschermen. En dat er binnen die omtuining, dat een lustig geheel is, zal ik maar zeggen, zodat gesproken kan worden over een lusthof, dat is vastgelegd in de naam, het woord, de naam Eden. Want Eden wordt vertaald met wellust. Ik moet zoeken. Of gewoon lust, of plezier, of wat voor woorden je daar maar voor hebt. Blijdschap, ik heb een lijstje gemaakt ooit. Blijdschap, wellust, weelde, plezier, vermaak. Eden. Lust, dus. Het is het woord dat hierna gebruikt wordt door Sarah. Als gezegd wordt dat ze alsnog een zoon zou hebben. En dan moet ze hartelijk lachen. Dan zegt ze, zal ik wel lust hebben op mijn leeftijd. Dat gaat mij al lang niet meer naar de wijze der vrouwen. En mijn man is bovendien nog ouder. Dus ja, dat gaat helemaal niks meer worden. Dus dat wordt komisch. Dat wordt toch leuk, wordt een goede grap van de Heer als ik alsnog zwanger word en een kind zal krijgen. En u dacht dat het haar kwalijk genomen werd, want het wordt ons altijd verteld. Ik ben ook op een gereformeerde school geweest. Daar heb ik opgevangen, ik zou niet weten waar anders, dat ze niet had mogen lachen. Maar ik moet meteen opwijzen dat van Abraham eveneens staat dat hij lachte. Zelfs dat hij op de grond viel van het lachen. Dat heet bij ons gewoon de slappe lach. Dat staat echt.
Hij viel op zijn aangezicht.
Dat weet ik, en het staat er echt hoor. Hij rolde over de grond van het lachen. Plus bovendien dat het kind dan ook nog zo genoemd ging worden. Yitzhak. Isaac. Want, zeiden zij, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Zo heet hij. En toen hij nog klein was, was het dus lachen met je. Isaac. Een lachen. Dat gaat over de blijdschap van het nieuwe verbond. Het kon eigenlijk niet. Het verderf, de dood was al ingetreden. De moeder in Sarah was al verstorven. Of weet ik veel hoe het staat in Hebreeën 11 achteraf. Het kon helemaal niet meer. En toen gebeurde het. En dat is wat de Heer doet. Eerst het oude wegnemen, is voorbij. En als het dan gebeurt, dan kan het alleen maar het werk des Heeren zijn. Dat is het verhaal. Zo werkt dat. Dat is dood en opstanding. En dat is de blijde boodschap, toch dood en opstanding. En wij zijn toch kinderen van Isaac? Kinderen van de vrije, als Isaac. Dat staat in Galaten hoofdstuk 4. Oké, overdrachtelijk, vind ik voldoende vanavond. Maar dat is toch zo? Lachen is dat. Nou goed. Maar terug naar dit thema. De Heer heeft een hof geplant. Dat wil zeggen, het wordt toch afgeschermd. Dat is wat het woord hof betekent. Ook het Hebreeuwse, gan, een hof. Maar het is wat het Nederlandse woord betekent. Vandaar dat we ook het begrip hof kennen als het afgesloten geheel van de rechtspraak. Dat heet het hof. En als het de tuin moet worden, dan noemen we de hof. Maar het is heus hetzelfde woord. En dan heb je ook nog het afgeschermde geheel, de soort subcultuur. Het is het verkeerde woord, want het is een supercultuur van het hof. Dat wil zeggen van het koninklijk huis. Dat heet ook hof. En ter illustratie hebben ze gewoonlijk ook een hof. En soms meerdere. een koninklijke tuin namelijk, want vroeger hadden mensen geen tuinen, alleen de koning had er een. Hebben we die nog? Brengt mij meteen bij het volgende woord dat er niet staat. Het woord dat er niet staat is het woord paradijs. Dat zou trouwens ook moeilijk kunnen. Want paradijs is Grieks. Paradijsos. Is een Grieks woord. En als wij het hebben over het paradijs, denken wij gewoonlijk aan deze hof. Maar het is wel erg voldaag. En voor de meeste mensen is het een verrassing te horen, vast te stellen dat het woord hier niet gebruikt wordt. En zelfs niet het Hebreeuwse equivalent. Dat wel bestaat trouwens. Want Hebreeuws is nou eenmaal, en dat is ook niet algemeen herkend, maar Hebreeuws is nou eenmaal de meest oorspronkelijke taal die wij kennen. Ik zei niet dat het de meest oorspronkelijke taal is. Ik zei het is het meest is wat er over is van het meest oorspronkelijke. Dat is Hebreeuws. Je kunt het moederrustig beschouwen als de oudste taal ter wereld. En met een beetje goede wil zijn alle talen ter wereld te herleiden naar Hebreeuws. Daar is niet al te veel moeite voor nodig, trouwens. Wij kennen namelijk het Griekse paradijs, kom ik zo op terug. Maar het Griekse paradijsos komt van het Hebreeuwse parad. Met de uitgang erachter, in Griekse uitgang, maar het is het Hebreeuwse parad. Dat komt weliswaar in de Bijbel voor, maar niet hier. Het Hebreeuwse parad, pardes wordt het dan voluit. Het Hebreeuwse pardes, of parad, komt voor in, ik zal het u even opzommen, dat komt voor in Nehemia 2, vers 8. In Prediker 2, vers 5. En in Hooglied 4, vers 13. Dat is pardes. Van parad. En het, dus niet hier, maar het is dan wel een soort hof. Een koninklijke tuin eigenlijk. Een begrip dat wij tot vandaag overigens nog ook in Nederland kennen. En het woord paradijs in dit verband kennen wij omdat het woord voor hof uit Genesis 2 vers 8 in de Septuaginta vertaald wordt met paradijs. Dat loopt dus via het Grieks. En met terugwerkende kracht hebben wij het over het paradijs in plaats van over de hof van Eden. Zie je? De aardigheid is dat we paradijs wel degelijk tegenkomen in de Bijbel, maar dan inderdaad in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar dan toch niet als de aanduiding van de Hof van Eden, merkwaardige wijze. Nou ja. En pardes, dat is terug te leiden tot parat, maar dat is terug te leiden tot het begrip pri, para, namelijk vrucht dragen. Het is ons woord vrucht of fruit, fr, vr, pr is het eigenlijk. Je komt het tegen in het woord spreiden, daar zijn de letters gekeerd, want talen. Het verschil tussen talen is dikwijls alleen maar de omkering van letters. Veel woorden zijn anagrammen van anderen in andere talen. Komen we zelf vaker tegen. Maar het woord spreiden, u weet toch, vrucht dragen is uitbreken, zo wordt het vertaald. Gij zult uitbreken, en toen hebben de vertalers erbij gezet, in menigte. Want ja, anders zijn ze bang dat wij het niet begrijpen, daar hebben ze gelijk in. Dus uitbreken, maar in breken zit het ook al. PR, BR. Enzovoorts. Het is uitspreiden, groter worden, meer worden, enzovoorts. En dat is het woord pardes, voor of enzovoort. Niet hier in Genesis 2, maar op die drie andere plaatsen die ik u noemde. En daar is het woord paradijs in het Grieks weer van afkomstig. Iets dat groter wordt, maar tegelijkertijd iets dat afgescheiden is van de rest. Enzovoort. Nou goed. Je vindt het trouwens ook in het Engelse separate. To separate. En to disperse. Dispersion. En diaspora. Het breidt zich uit. Maar het is tegelijkertijd afgezonderd en geïsoleerd. Dat woord is dat. Nou. Maar hier is het gewoon het Hebreeuwse gang, een hof, een tuin, wat het maar is. En het heet in Eden, want Eden staat voor lust. En daarmee, die woorden bij elkaar betekenen gewoon lusthof. Het is een goed Nederlands woord. Een lusthof. Dat u niet denkt dat het een bloemenwijdje was, zomaar. Of dat het een groentetuin was. Of weet ik veel, dat sperziebonen gekweekt werden. Het is een lusthof. Het dient nergens toe dan alleen voor de lust, voor het mooie. En het is met nogal wat tuinen zo. Nadeel ervan is dat het wat mij betreft alleen een lusthof is als je er ook personeel bij hebt die het onderhouden, want als je het zelf moet doen, dan dat lust ik eigenlijk niet. Dat vind ik problematisch. Je ziet van die prachtige foto's van die tuinen van de bij de Tuilerieën. Oh ja, dat is niet goed, het verkeerd voorbeeld. Van het Loo, vooruit van de tuinen van achter het Loo, weet je wel. Ik vind het mooi om naar te kijken vanaf enige afstand, want anders zie je het niet. Je moet toch van enige afstand, liefst van boven, uit het dakraam of vanuit drie ogen erop kijken. Een mooie tuin hebben wij, enzovoort. Maar ik wil niet weten hoeveel mensen daar dagelijks in het werk zijn om het een beetje bij te houden. Nou ja, hè?
Boven zie je
niet hoe slecht het geknipt is. Ook dat, ja. Ja, dat is bij mij ook zo, hoor. Oké. Nou. En een lusthof. Want Eden, dat wordt opgevat als plaatsnaam. Ja, dat kan. Misschien is dat ook terecht. We hebben er niet veel aan, want daarna moeten we gaan zoeken waar dat dan eigenlijk was. En dat weten wij niet. Daar hebben we op gevonden, vervolgens, dat het ergens in Mesopotamië moet zijn. Alsof dat een nauwkeurige aanduiding is. Want Mesopotamië is het land Sinear, dat is hetzelfde. Beide woorden betekenen ook hetzelfde, namelijk iets als twee rivieren. In het Nederlands heet dat het twee stromenland. Dat is van die twee rivieren die wij tot vandaag kennen. De Eufraat en de Tigris. Maar u wilt niet weten hoe lang die rivieren zijn. Want anders dan moet je wel erg zoeken naar waar dan Eden geweest zou moeten hebben geweest zijn geworden. Ik bedoel, ik weet dat er mensen zijn die het opzoeken en zeggen dat moet hier geweest zijn. En dan zeg ik gefeliciteerd, interessant, maar ik heb geen belangstelling. Want ik kom met een heel ander verhaal, dat hier staat namelijk. Namelijk, er staat, de heer plant een hof. Hij had daar trouwens ook alle geboomte uit het aardrijk doen uitspruiten, begeerlijk voor begeerlijk. Dat vers 9 komt overeen met Eden. Lusthof, begeerlijk voor het gezicht, om naar te kijken, jawel, mooi. En goed tot spijzen, dat is mooi meegenomen. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar stonden dus allerlei bomen waarvan je, die trouwens mooi waren, want het was een lusthof, maar het was ook tot spijzen. Maar onder het woord lust valt ook spijzen, toch? Ja, nou goed. Kortom, dat was in die hof. En daar wordt specifiek melding gemaakt van twee verschillende bomen die daar ook staan. Dat gezegd zijnde staat er vervolgens. En een rivier was voortgaande uit Eden en daarmee uit de lusthof. Er ontsprong dus een rivier. U weet wel. Rustig. Het Zwarte Woud, zal ik maar zeggen. Ontspringt daar een rivier bij Donau Eschingen, toch? Ja. Dan krijg je dus de Donau. Mooie rivier. Ons rivier uit het prachtig gezicht geweest. Rivier. Mooie rivier uit die Lusthof. Want bij een Lusthof denk je toch wel een beetje water en fonteinen en wat het was allemaal. En die rivier werd vandaar verdeeld. Dat is wat rivieren doen. Eventueel samenkomen en eventueel weer zich splitsen. Dat zijn net mensen, denk ik altijd. Er was een rivier voortgaande uit Ede om deze hof te bewateren. En werd vandaar vanuit Ede verdeeld. En werd tot vier hoofden. Oké. De naam der eerste is Pison. Deze is er die het ganse land van Havila omloopt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. Daar is een mooie edelsteen in de grond, mineralen. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is er die het ganse land Kush omloopt. Dat zou je moeten onthouden, want Kush zeggen wij gewoon in het Nederlands. Dat staat de vertaling. Er wordt altijd bij gezegd, ja, Kush, dat is Ethiopië, Abyssinië, of hoe dat maar heet mag, in Afrika. En ik moet u er nou, kan u er nou op wijzen dat dat niet noodzakelijk is, want ook in het gebied van het nabije dan wel Midden-Oosten wordt een land gelokaliseerd onder die naam. Zodat waar Kush in de Bijbel genoemd wordt, is het lang niet altijd een Afrikaans land, maar het kan ook een Aziatisch land zijn. Ja. Die het ganse land Kush omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is de Frat. Hoe dat ook zij, wij kennen er vandaag maar twee van de vier. De Frat is namelijk de Uifrat. Uifrat. Afgekort tot Frat. Komt eventueel een klinker voor, maar het komt wel vaker voor in verschillende talen dat er deze klinker voor gezet wordt. Het kenmerkend voor het Italiaans en Spaans. Komt een klinker voor. Laten de woorden liever niet beginnen met een medeklinker. Ze bedoelen, wij wonen in een straat, maar zij wonen in Estrada. Hè? En volgens ons wonen ze in Spanje, maar zij wonen in Espanje. Staat er een E achter op de auto? En, maar wat land is dat? Ja, Spanje. España. Enzovoort. Hè? Nou goed. En de Etrusken komen uit Troas, maar dat is iets moeilijker uit te leggen, deze. Maar hij is wel een de Frat, maar het is ook eventueel de Uifraat. Bovendien in het Hebreeuws heb je dat ook. Want er zijn woorden die beginnen met een alef of met een ayin. En gewoonlijk worden de alef en de ayin aan het begin van het woord volkomen genegeerd. Worden niet uitgesproken. Andersom gebeurt trouwens ook. Staat er niet, maar komt erbij. Nou. Maar Frat, die kennen we, Uifraat. En u zult zeggen, maar die andere drie ken ik niet. Dan moet ik u zeggen, nou, Hiddekel, dat blijkt de naam te zijn, een naam te zijn voor de Tigris. Die is nog herkenbaar, staat in alle handboeken, dus ik heb geen behoefte om daar verder op in te gaan. Dat zijn de twee die wij kennen en de andere twee kennen wij niet. En hoe kan dat, dat wij ze niet kennen? Antwoord 1 is, we weten zoveel niet. Toch, weet ik veel, zei de man. Stoon Hermans, 1958 denk ik. Maar laat maar zitten, weet ik veel. Nee. Nou goed, prachtig. En het tweede antwoord is, ja hoor eens, wij wonen in een rivierenland, ook in een tweestromenland trouwens, van het land van Maas en Waal. Toch? Wij noemen het de Betuwe, maar ja, laat maar zitten. Maar ik weet wel hoe het in Nederland gegaan is. Dan lopen bepaalde rivieren, maar er trouwens ook nog die, wat bent je naam kwijt? Dat kanaal dat de Romeinen gegraven hebben. Ach, dat is ook voor mijn tijd geweest. Maar goed. En dan komt er een overstroming. In Nederland is dat gebruikelijk, maar overal waar rivieren zijn, kan dat gebeuren. En volgens de wet van Murphy zal het dan ook eens gebeuren. En moet het ook ooit gebeurd zijn. Dan treden de rivieren buiten hun oevers. Het zijn net mensen. Ze treden buiten hun oevers. Vooral als de blaadjes vallen, treden mensen buiten hun oevers. Maar we zouden het niet meer hebben over psychologie toch. Nou goed. De rivieren treden buiten hun oevers en daarna zakt het water weer en daarna is het maar afwachten waar de rivieren gebleven zijn. Hebben jullie dat nog? Ooit was de Rijn, de grensrivier van het Romeinse Rijk, aan de noordkant. En toen overstroomde het zaakje een keer. En toen liep de Rijn ineens heel anders, een stuk zuidelijker. Toen heeft men moeite de oude loop nog teruggevonden, een soort slootje. En dat heet dan de Oude Rijn, ik weet het zeker. Want hoewel ik ben aan de zuidkant van de Oude Rijn geboren. En ik ben aan de noordkant van de, aan de oever, ja zeker. Aan de oever van de Oude Rijn ben ik, aan de noordkant ben ik. Grootgebracht. Ik ben dus meteen het Romeinse Rijk uitgehaald, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant ben ik ook, maar het was bij ons achterwaarts, maar een slootje. Net voor de sluis in Bodegraven was dat. En als je er tegenwoordig komt, is alleen nog pleziervaart als het mee zit. Maar stelt niks voor, maar dat was de Rijn. Ik weet niet of u weet hoe de Rijn is. Ooit gezien bij, nou ja, waar het maar is, bij Koblenz of zo. Nou, daar kwam dus bij ons achter het huis langs in zo'n slootje. Nou ja, die rivieren verleggen zich. Ik kijk maar op de kaart, dan heb je dus de Oude Rijn, maar je hebt ook de Oude Maas, ik noem maar wat. Dat verandert, men weet niet hoe het gaat. En sommige rivieren, sommige lopen, verdwijnen gewoon. En dan zegt men, ja, vroeger liep hier de Rijn, ook de Rijn. Vroeger liep hier de Rijn, maar die, ja, dat is, enzovoort. Dat is veranderd. En waar de rivieren gebleven zijn, het zaakje heeft onder water gestaan. In ieder geval in de dagen van Noach. Ja, dat is 1656 jaar later, zo ongeveer. Kijk niet op een jaar, maar 1656 jaar later. Dat is meer dan 1500 jaar later. Toen heeft het hele zaakje onder water, de hele wereld onder water gestaan, enzovoorts. Nou ja, en als dit via Mozes ons overgeleverd is, dat is nog ruim van daarna. Het is weer 4-5 eeuwen daarna. Dus laat maar zitten. 4-5 eeuwen. 8 eeuwen. Sorry. Maar toch maar weer. Ik bedoel alleen maar te zeggen, ja, die rivieren, ja, die zijn er niet meer. Die waterlopen zijn anders geworden. Weet ik veel. En wat doet het er verder ook toe? Want we weten toch nog steeds niet waar Eden is. Want hier wordt heus gesuggereerd dat de bron, dat die vier rivieren de afsplitsing zijn uit één rivier. Maar ga het maar bekijken bij de Eufraat en de Tigris. Die hebben los van elkaar hun bronnen en het blijven losse rivieren. Tot een eindje voor de monding aan toe in de Perzische Golf. Komen ze bij elkaar, alleen daarvan wordt ons verteld dat het vroeger ook niet zo was, omdat ze vroeger alle ieder voor zich in de Perzische Golf uitkwamen. Kijk het maar snel op je kaart en eventueel in een historische atlas. Dat is allemaal veranderd. Dus je kunt het toch niet gebruiken om te lokaliseren. Wat moet je er dan wel mee? Och, het voor kennis gegeven je aannemen. Dat het dus een specifieke plek was van waaruit die ene rivier ontsprong en die verdeelde zich. En daarna vragen we ons af, hebben we nog zo'n plek waar een rivier met enige betekenis vandaan komt? En dan moet ik u zeggen, ja, Donau-Eschingen, ja, die heb ik al genoemd, ja. In Zwartewald, ja. Het was al versloten de laatste keer dat ik er langs kwam. Kon je niet bij, jammer. Maar vooruit. Hebben we nog zo'n plek? Ja, van onder de dorpel van de tempel. Volgens Ezechiël. Nou, weet ik het. Ergens in de 40. U weet wel, die rivier waar de profeet in moest wandelen, kwam tot zijn enkel en toen tot zijn knie en toen tot zijn heupen en zoals het lied zegt, door een gatekwartier, heb ik het over. Over wade in the water en dat soort dingen meer. De stroom van het water des levens, of hoe dat maar heet, dat mag, de rivier des levens. Komt trouwens ook voor Openbaring 22. Daar vind je in elk geval, er zal vast ook op bijstaan welk hoofdstuk in Ezekiel dat is toch? Ezekiel 47. Oké. Okay. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens klaar als kristal, voortkomende uit de troon gods en des lams. Ja, het kwam onder de dorpen van de tempel vandaan. En de troon gods en des lams is in principe de ark des verbonds in het heilige der heiligen. Dus toe maar. Dat is hem. Een rivier. En aan de oever van die rivier wordt gezien, dat is ook Openbaring 22, wordt gezien, of het leest gewoon het volgende vers. In het midden van haar straten op de een en de andere zijde der rivier was het geboomte des levens. De boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand enzovoorts. Dus daar heb je een rivier met een speciale oorsprong en daar heb je ook geboomte des levens. Niet de boom der kennis des goeds en des kwaads overigens. Maar hier in Genesis 2 heb je die rivier die zich splitst in vieren. Dat is vers, vanaf vers 10, vers 10 tot en met 14. En in vers 9 hadden wij de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat ik dat zo achter elkaar zeg, is omdat er toch wel enig verband tussen is. Want die ene rivier, die ene rivier split zich in vieren. Net als mijn hand dat doet. Die een split zich in vieren. Maar de boom des levens verhoudt zich tot de boom der kennis des goeds en des kwaads als 1 staat tot 4. Dat is altijd handig als je wat wiskunde hebt gestudeerd. Niet waar? Kunt u mij volgen of niet? Oké, zal ik het langzaam zeggen. De gematria, de getalswaarde van de uitdrukking boom des levens, levert een getal op van 233. Het is makkelijk, je moet de letters, zijn cijfers, moet je bij elkaar optellen. Moet iemand dat hebben? Het ligt hier. Ja. Dit is klassiek orthodox Joods. Maar je kan het nazoeken, het is waar, klopt ja. Het levert op 233. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads levert op 938. Dat is exact 4 keer zoveel. En mocht je daarna denken dat dat een beetje onzin is, die verhouding van 1 tegenover 4, krijgen we meteen in het volgende vers. En er was 1 rivier en die splitste zich in 4. Hebben die nog? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat heeft met elkaar niks van doen. Of het is toeval, dan ga ik het overdrijven. Dan zeg ik nou. En nog een paar versen ervoor, nog een vers ervoor. Daar stond in vers 6, vers 5, het had niet geregend op de aarde. Er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde. En het woord damp schrijf je met een 1 en een 4. Dat is alles. Dat heb je nog. Ik heb er nog een paar voor u. 1 en 4 bij elkaar. Ik heb bijvoorbeeld in Handelingen 27 hebben wij voldoen met de schipbreuk van Paulus. Zo heet dat, schipbreuk. Schipbrak ook. Alleen er kwam niemand om. Maar er is uitdrukkelijk sprake van de 4 ankers van het schip. die zij uitwierpen of zouden uitwerpen, daar is niks van terecht gekomen. Van die vier, ze hadden er namelijk niks aan dan die ankers. Lees de geschiedenis maar na. Maar het ene schip moest gered worden, ze hadden vier ankers, maar die ankers die hielden niet. Nee, ze hebben de touwen doorgesneden en wat dan maar. Maar lees het maar na, dat heeft verder niet geholpen. Het schip liep namelijk, want schepen lopen, dat weet je toch, hè? Schepen, ze lopen knopen namelijk, ja. Het schip liep namelijk op de rotsen en sloeg te pletten, maar alleen alle inzittenden werden behouden, want die hebben ze nog netjes nageteld. Staat allemaal bij, echt wel. Maar het was één schip en vier ankers. Het is toch een beetje, vind je dat ook niet enigszins onbenullig? Had voldoende geweest om ons te vermelden dat ze schipbreuk geleden hebben, maar dat ze wel behouden aankwamen. Maar het hele verhaal van de schipbreuk wordt uitgebreid verteld. Alsof dat historisch van groot belang zou zijn. En dan ook nog dat het vier ankers waren. Moet toch wat mee wezen. Het ene schip, vier ankers. Nou goed. Dan heb je nog in Marcus 2 wordt specifiek vermeld dat toen men die lamme, die kreupelen, die ene man bij de Heer bracht in zijn huis in Capernaum, waren het vier mannen die die ene man, ene lamme brachten voor de Heer Jezus. En in specifiek in Marcus staat dat het vier mannen waren, maar u weet hoe ze het deden. Niet via de deur, dat is ook grappig, want de deur is ook een vier. De deur heet een dalet, maar dalet is de naam van het cijfer vier en daarmee van de letter D. Vandaar dat je een D schrijft als een vierkantje, eigenlijk. Maar ook maar terzijde. Maar niet via de deur, maar via het dak. Dus ik zie in de gedachte altijd, staat in de kinderbijbel ook trouwens, bij de foto die erbij staat, mijn vier touwen laten ze die man zakken. Ik heb wel eens gedacht, dat zou met twee makkelijker geweest zijn, hangmat heet dat, ja, hangmat. Zou makkelijker geweest zijn, maar nee, in mijn gedachten is altijd vier, weet je wel, zo. Nou, geldt trouwens ook voor Petrus in Handelingen. Maar daar staat het niet bij, maar er was wel zo'n laken met het allerlei onrein gedierte erin, wat die eten moest, weet u nog? En dat denk ik ook altijd, die wordt in de vier hoeken vastgehouden, zakt het, maar dat staat er niet bij. Dus die mag je nou niet meetellen. Dat kan niet. Maar het is wel die vier mannen en die ene voor de Heer. Dan hebben we, en die is misschien wat makkelijker, omdat het erkende symboliek is. We hebben de vier pilaren waaraan het ene voorhangsel hangt. Voor het heilige der heiligen. Begrijp ik me goed? De deur van de tabernakel, dat is de ingang tot het heilige, dat waren de vijf pilaren. Maar de ingang in het heilige der heiligen waren vier pilaren. En daar hing het voorhangsel aan, dat ene voorhangsel. Maar u weet, dat moest weggeruimd. Het voorhangsel moest weg, toch? Het is gescheurd geworden. De vier moet weg. Vier verdwijnt. Vier ankers. Ja, maar als vier is, heb je er niks aan. Want alles wat vier is, is vergankelijk. Alles wat vier is, gaat voorbij. Vier is het kenmerkende getal voor een stoffelijke wereld. En daarom hebben we besloten tot vier windrichtingen en dus de vier winden der aarde. Wij meten dat in vieren. En de vier elementen, de klassieke, niet de scheikundige, maar de vier klassieke elementen, die zouden branden en vergaan volgens 2 Petrus 3. Dat heet vier. Dan heb je nog vier aggregatietoestanden, maar er blijft vier. Maar het is allemaal van een vergankelijke wereld, gaat voorbij. En David raapt de vier steentjes op uit de beek. Hij heeft er niks mee gedaan. Had hij niks aan. Hij moest die vijfde hebben. Toch? Ja. Nou goed. Maar vier pilaren dus en één voorhangsel. Dan had je natuurlijk nog... Dat staat hier niet eens bij. Zo. Nou ja, dan had je nog, ik deed net zo, de hand, vier en één duim. Maar er ging nog wat mis met die hand van hoe heette die man ook alweer? Adonis Edek. Met zijn duim.
Zijn duim, ja.
Dan ging het met die ene mis tegenover die vier. Maar dat ga ik nog niet op in, op wat het is. Maar je krijgt daar die verhouding ook. Je kent trouwens de verhouding 4-1 uit de vier evangeliën tegenover Handelingen. De vier historische boeken over het leven van Jezus, om zo te zeggen. En daarna gaat het verder met maar één boek. Handelingen gaat van 4-1, via dood en opstand. Nu kom je van 4-1 namelijk. Had ik het al gezegd over het kruis? 4 als kruis en dan 1 op het kruis. Maar die is zijn eigen weg gegaan daarna. Hij heeft het kruis achter zich gelaten. Want 4 is het vergankelijk. 4 is wat afgelegd moet worden. 4 is de dood. Dan, wat ik niet eens in mijn eigen aantekeningen zie staan, is het verhaal van de tabernakel. Het is ook inderdaad enigszins omstreden, maar de verhaal van de tabernakel, dat die staande berderen, die staande planken, vooruit. Bert, leer het woord maar, dat heet een Bert. In Duits heet het een Bret, zodat je ziet dat letters zich wisselen. Niks bijzonders. En bij ons heet het een Bet, want we hebben de R ertussenuit gehaald. Bet, ook maar een Bret is een plank. En een Brits, heet het dan weer ergens anders, maar het is wel hetzelfde ding. De staande berderen, die werden met elkaar verbonden, doordat er aan de buitenkant ringen op waren, waardoor roeden geschoven werden. En er is sprake van 5 roeden, maar er waren er echt maar 4 zichtbaar. Eventueel aan de buitenkant, eventueel er hingen nog weer kleden overheen ook. Maar goed, maar er werden aan de buitenkant, door die ogen werden 4 roeden geschoven om die bedden met elkaar te verbinden. Maar van de 5e roede staat dat hij geschoven werd was door de bedden heen, doorschietende. En sommigen hebben gedacht, nou dat kan nooit de bedoeling zijn, dus die hebben ervan gemaakt dat je hier een 1, 2, 3, 4 hebt en ertussendoor loopt er nog een ook aan de buitenkant die dan echt van helemaal van voor naar achteren er doorheen gaat. En zo zie je dat vaak op tekeningen of modellen van de tabernakel. Maar als het goed is, zijn het er gewoon 4 aan de buitenkant, dan zie je de 5e niet. Maar dat is precies de bedoeling, want zo zie je de 5e ook niet. Achter die 4 zit altijd een 1. Dat is de aardigheid van die verhouding. Je ziet 4 rivieren, maar het is 1. En die verbindt dat met elkaar. Daar staat er ook tegenover. 4 is de zichtbare wereld, 5 zijn de onzienlijke dingen. Aan Gods kant, maar ook aan de kant van de duim. Vandaar de met Adonis Edekus de duim. En vandaar de 5 steden, de Filistijnen enzovoort. Dat is aan de verkeerde kant van het verhaal. 5 gaat over geestelijke verborgen dingen. Ze zijn er wel, maar die 4 in zichzelf kunnen niet bestaan. Als je duim niet gebruikt, ben je motorisch verstoord. Ik weet het zeker, want ik heb een broer die gebruikt zijn duim niet. Mijn jongste broer, kenmerk van Mongolen. Wij noemen het gewoon Mongolen, ik heb nooit anders geleerd, dus hou het maar zo. Hè. Van iemand met het syndroom van Down, moet je tegenwoordig zeggen. Ik vind het flauw. Hè. Maar goed, die had zijn bestek dus ook zo vast. Een duim, zijn pen, zijn duim hierboven, en een pen. Die duim doet niet mee. Die is niet opponeerbaar. Maar dat is niet goed. Dan mankeert er iets. Het hoort zo te zijn. En terwijl je het niet ziet, nu, want je ziet die duim met gemolen, wel die duim doet het werk hoor. Samen met die 4 staat tegenover elkaar. En zo is het met de mens, zo is het met heel deze wereld. Het is een zienlijke wereld, wij zien alleen de 4, maar er is een 5. Hoe dan ook. Het zijn onzienlijke dingen die een rol spelen. En die 4 rivieren hier krijgen hun water uit 1. Oorspronkelijk. staat tegenover elkaar, heel de leven door, maar ook heel de Bijbel door, krijgen we die verhoudingen te zien. Vier in verband met deze oude wereld, om zo te zeggen. Het is tijdelijk, het gaat voorbij, je kunt je er niet aan vasthouden, aan die vier ankers of wat dan ook, maar het gaat om die vijf. En dat is het onzienlijke, en vandaar die onzienlijke roede door de staande bedden van de tabernakel. We hadden het over de verhouding 4-1. Namelijk in vers 9 al, de boom des levens tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nou ja, en daarna ontstaat natuurlijk de discussie van wat moeten die bomen daar. En als er de hof door de Heer geplant is, waarom staat er dan een boom waarvan ze uitdrukkelijk niet eten mogen? Wat is er dan met die boom mis? En als het mis is, dan is het zonde. Dat weet u, dat is hetzelfde woord. Mis, zonde. Dan is het naast. Maar de zonde komt toch pas bij als de mens van die boom eet. Hoe komt die boom daar in die hof? We hebben het nog niet gehad over de slang in die boom en dat soort dingen in. Daar ontstaan dus allerlei... in de eerste plaats vragen, maar bovendien er ontstaan allerlei theorieën waar je daarna ook nooit meer van afkomt van al die discussie rondom het geheel. In het protestantisme de meest verbreide idee is, de Heer heeft er één boom bij gezet die niet deugde. Hij heeft die speciaal gedaan om de mens te... om de mens te beproeven. Dat was het woord, geloof ik. Hè? Dat heet dan... Er was een proefgebod. Ter testing. Waarna bovendien geconstateerd wordt... Dat is wat God doet. De mens beproeven. Zodat verzoeking dan toch van God komt, blijkbaar. Toch? Nee, er worden sommige... Dat is onbijbels, maar er worden sommige kringen wordt dat geleerd. Dat is wat God doet. Ja, ons testen op enzovoort. Ons moeilijkheden in de weg leggen om te kijken of wat we daarmee doen enzovoort. En ja, dat soort dingen. Proefgebod. Hoezo? Was de productie dan nog niet klaar? En het was zo dat God gezegd had dat eerst zegt hij dat het zeer goed is. En dan doet hij een proefgebod. Om te kijken of je zelf... Of zijn conclusie dat het zeer goed was, of dat wel klopte, of zo. Ik bedoel, daar kan je uren over doorzeuren. Er zijn anderen die dit doen, zelfs voor hun beroep, daarover over die problematiek. Ik heb er minder moeite mee. In de eerste plaats, de aarde was vol met allerlei dingen die niet deugden, en de mens deugde ook niet trouwens, zoals hierna dan ook prompt blijkt. En het idee van sterven was er ook al, want de Heer zei, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zodat het concept van de verderfelijkheid, het verderf, dat bestond dus ook al blijkbaar. En dan heb ik nog niet gelezen, dat staat in vers 15, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen. Dan was de hof dus ook nog niet klaar. Bouwen is in principe uitbreiden. Want de Heer zelf had die hof gepland. Als die daarna gebouwd moet worden, is er sprake van uitbreiden. Nou, op zijn minst onderhoud dan, vooruit, als ik zo krap mogelijk neem. En bovendien om die te bouwen en die te bewaren. Maar bewaren is bewaken, dat is ook wat het woord betekent. Zodat daar op zijn minst gesuggereerd wordt... dat daar op een of andere wijze een vijand is die probeert die hof te versteren. Is dat goed Nederlands? Of is het Jiddisch? Om die hof te verzieken. Kortom, die hof bevindt zich in een vijandelijke omgeving, zo zonder meer... en dat er dan ook nog een boom staat waarvan de mens niet moet eten omdat hij eraan doodgaat... Ja, die zulke bomen en planten zijn er in onze dagen ook. Ik heb van de week geleerd over een zeewesp. Heb je dat wel eens van gehoord? Een zeewesp. Een zeewesp. Die schijnt te steken en het is dodelijk. Heb je dat wel eens van gehoord? Ja, dus kwam in een kruiswoordpuzzel. Nee, in een cryptogram kwam dat voor. Toen hebben we toch maar eens opgezocht of dat klopt. Maar dat bestaat inderdaad. Maar wat het is, weet ik niet. Australië. Een zeewesp. Die steek is dodelijk. Maar goed. Laat me zitten. Er komt. En die hof dan. Als daar bomen staan, dan moeten ook insecten rondgevlogen hebben. Die dan voor de bestuiving en zo. Weet je, de vlinders, de bloemetjes en de bijtjes enzovoort. En waarom moet het zich voortplanten als het toch geen dood is? Dat zijn allemaal moeilijke dingen. Maar ja, ik heb u uitgelegd hoe dat zit met die wereld. En ik heb er net overheen gelezen, maar er staat, daar was het goud en er is ook bedola en de steen sardonyx. Maar je weet hoe goed het zit met edelstenen. Die zijn het resultaat van een langdurig proces. Mm-hmm. Hoezo, de aarde is net nieuw. Is van vorige week. Toch. Oké, krijgen we theorieën over de schijnbare ouderdom van de aarde op het moment van dat de wereld geschapen werd. Dan wel de schijnbare ouderdom van de mens toen de mens geformeerd werd. Jongens, zou toch God. Gedoe, dat dient toch tot niks. Waar we mee van doen hebben is met de gevallen wereld. Die hersteld wordt. Ik wil het uitgebreid laten zien, omdat verderop in de Bijbel dat ook uitdrukkelijk zo gesteld wordt, dat dat zo is. En dat is hier de kwestie van de hof ook. En dat is eigenlijk het minst belangrijke wat ik u nu vertel. Want veel belangrijker, ook voor ons, tot vandaag, is de achtergrond van deze omstandigheid. Want kijk, wat je van het begin af aan bij het lezen van de Bijbel moet leren, is dat het weliswaar enerzijds een historisch verslag is. Oké, niet in de vorm van een geschiedenisboek zoals wij het zouden hebben gehad, hebben willen hebben. Via onze systematiek en wat het allemaal was enzovoort. Maar het is een historisch verslag. Enerzijds. Anderzijds, hetzelfde historisch verslag heeft inderdaad ook diepere betekenis. Dat wil zeggen, wij noemen dat de geestelijke betekenis of profetische betekenis of symbolische of hoe je dat maar noemt. Maar iets wat erachter steekt enzovoort, dat gaat dubbel op. En ik blijf beweren, de essentie van literatuur, wat wij literatuur noemen, van mooi taalgebruik enzovoort, is dat je met dezelfde woorden verschillende dingen tegelijk zegt. Dat er iets achtersteekt. Wij noemen dat dubbelzinnigheid, al hebben wij tegenwoordig het idee dat dubbelzinnig betekent dat er iets goors achter zit, wat niet door de beugel kan of zoiets. Maar nee, dubbelzinnig wil zeggen dat het twee betekenissen heeft. En dat is nog aan de krappe kant, want soms gaat het nog veel verder. Dat wil zeggen, nog veel meer lagen. En dat is met de Bijbel in hoge mate het geval. Dat moet je maar leren. Bovendien, het is literatuur ook naar onze maatstaven. Het is het meest hoogstaande taalgebruik wat je maar hebben kan. Het is het woord van God. En stom genoeg, er zijn er die blijven hangen op de historische betekenis, en historische samenhang, plat. En doen daar moeilijk over terwijl het nergens toe doet. Het heeft geen enkel belang. De hele discussie erover niet. Enerzijds. En anderzijds hebben jullie die zeggen, ja, maar het is helemaal geen historie. Het zijn verhalen. Het is fictie eigenlijk. Maar het gaat om de symboliek. Om de symbolische, de overdrachtelijke betekenis van die woorden. Want ja, het was natuurlijk niet letterlijk een hof. En er waren niet letterlijk die twee bomen, met aan die ene boom de verboden vrucht. Voorbeeld van dubbelzinnigheid, verboden vrucht. Dat weet u, hoeft toch niet uit te leggen. Iedereen weet wat de verboden vrucht is. En men denkt daarbij niet aan een appel of een peer of wat voor vrucht dan ook in de Betuwe aan een van die bomen daar. In dat Weestromenland. Ben ik duidelijk of niet? Men heeft er maar wat van zich. Nee, dat is niet letterlijk. Het is wat anders. Oké. Okay. Het is wel letterlijk en het is ook wat anders. Het is, zo hoort het ook. Dat is ook de essentie van taal met een overdrachtelijke betekenis. Mijn moeder heeft mij ooit uitgelegd, ik weet niet hoe oud ik toen was, maar mijn moeder heeft mij ooit uitgelegd dat een spreekwoord, ik heb het wel eens vaker genoemd, dat het spreekwoord de appel valt niet verder van de boom, dat een leuk spreekwoord is wat iedereen kan begrijpen. Maar het heeft alleen een overdrachtelijke betekenis als het eerst letterlijk waar is.
Ja.
En anders is het onzin. Is dat letterlijk zo, de appel van... Ja, dat is zo, ja. Of dat van belang is. Maar het heeft een overdrachtelijke betekenis. En dat is met zoveel termen die wij zelfs dagelijks gebruiken, die helemaal geen letterlijke betekenis meer hebben, maar ooit wel hadden. Alleen die zijn we kwijt. Dat is uit de tijd om zo te zeggen. Want wij lopen nog tegen de lamp en vallen door de mand. En dat soort dingen meer. Terwijl we geen idee hebben waar het letterlijk over gaat. Hè. Totdat er een of andere grappenmaker. Zet ga ik hem maar zo om iets flauwe grappen te noemen. Een conferencier die taal zo gaat gebruiken. En dan dus een keer een andere wissel neemt, weet u wel. Begint te praten over door de mand vallen en dan verder praten over die mand. Enzovoorts, terwijl het, weet u wel, de verkeerde wissel nemen. Maar dat is taal. Maar in de Bijbel, dit is het woord van God. En deze dingen staan er niet voor niks. Of er letterlijk zo'n boom stond, ja, blijkt uit de rest van het verhaal. Hangen er slangen in bomen? Ja, sommige slangen doen dat, ja. En niet alleen slangen hangen in bomen, maar laten zich op je vallen. Het kan net zo goed een luipaard wezen, een luipaard. Die ligt te luipen. Dat is een aard. Nee, dat is geen grap, dat is echt waar. En die laat zich uit de boom op zijn prooi vallen. Ja, en dat merk je wel als dat gebeurt. Als het een teken is, merk je het niet. Dan merk je pas veel later. En soms is het dan te laat en is het minstens zo erg. Maar goed, daar zullen we hem ook maar niet verder over hebben. Dat is gewoon natuurlijk. En het is een vrucht waarvan je niet eten moet. En er zijn er meerdere die je niet eten kunt. Enzovoorts. Maar dat is historisch. Maar historisch is het van weinig belang. Nou ja. Oké, het is fout gegaan. Ja, hoe precies? Ja, het is fout gegaan. Dat is waar. Maar dat zo in de Bijbel staat, heeft een goede reden. En zeker die verhouding 1 op 4 speelt daar een rol in, zoals ik u net uitlegde. Die vijfde, of die de 1 tegenover de 4, maar die 1 staat voor de geestelijke dingen. Voor het onzienlijke dat wij niet kennen, dat zich onttrekt aan onze waarneming. En dus ook aan onze wetenschappelijke waarneming, want wetenschap is het. Is het waarnemen van feiten, van de fenomenen die wij inventariseren, met elkaar in verband brengen, enzovoort. En je komt nooit verder dan alleen wat je kunt zien, tasten, wat het ook maar is. En die wereld erachter, dat weten wij niet. Dus je moet niet zo'n grote mond opzetten als wetenschappen, enzovoort. Daarna zeg ik weer de grote respect voor de wetenschap als zodanig. Maar als je maar niet beweert dat die lui het weten, want ze weten niet. Die vijfde, eigenlijk die 1, het begin van het alles, dat weet men niet. Daar kan men niet bij komen. Maar dat is de verhouding tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Kennis van goed en kwaad, dat is waardoor het menselijk bedrijf gekenmerkt wordt. Het menselijk bedrijf is de uitdrukking die ik heb overgenomen van Jan Luiken. Zoek hem maar op internet.
Ja.
Het menselijk bedrijf. Ik vind het een prachtige uitdrukking. De menselijke bezigheid. Zijn doen en laten. Het gaat altijd over goed en kwaad. Kinderen moeten leren worden opgevoed. Die weten namelijk niks bij hun geboorte. En daarna moeten ze leren wat goed en kwaad is en wat mag en wat niet mag is. Daar hebben ze later in hun leven heel veel plezier van. Sprak hij grijnzend. Ik ben al lang, heel lang, word ik opa genoemd. Dus ja, dus, mij maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Ik kan er nou rustig over praten zo. Kom maar. Ze moeten leren wat goed en kwaad is. Ja, dat moeten ze leren, maar dat blijft binnen de vier. Het wegenverkeersreglement en de belastingwetgeving, die dingen die moet je goed weten, want anders dan kom je jezelf tegen. Je moet weten wat goed is en wat kwaad is. Wat mag en wat niet mag. Heb je daar wat aan? Nou ja, onderweg heb je er wat aan. Vandaar dat ik het verkeersreglement noem. Dat is in het leven wel handig. Enige ethiek is ook wel handig. Je moet een beetje leren met elkaar om te gaan. Daar heb je je hele leven lang plezier van. Maar dat is meteen de beperking, want je leven gaat voorbij. En dan heb je niks. Dat is het. En dat is dus waar ik het niet over heb. Religie heb ik het over. Dat heet religie. Voor mijn part met een kleine letter. Maar religie. Religie is wet, heb ik u vaker gezegd. Religie komt van ligare, dat betekent binden. Of binding. Want een ligatuur is een binding. In heel wat disciplines en vakgebieden. Een ligatuur is een binding. En religie wil zeggen, het is een binding en een steeds sterkere religie. En dat is wet. Voorschriften. Of ze van God komen of van Wiebes, of die man. Of Wopke. Die man zei de Wiebes en Wopke. En wij moeten ze serieus nemen, maar sorry, dat kunnen ze ook niet helpen. Maar u weet wel, dat zijn wetten en regels. Daar moet je, en dat is, maar dat is kennis van goed en kwaad. Maar je gaat er aan dood. Aan de boom, de kennis van goed en kwaad. En je kunt verdedigen, mensen moeten toch kennis hebben van goed en kwaad. Jawel, maar dan ga je van dood. Dan gaat je niet redden. Integendeel. Het wordt steeds erger. Als je het serieus neemt, kennis van goed en kwaad, dan ben je, ben je binnen de afzienbare tijd, dus afzienbaar, dan ben je een dwangneuroticus. Want dit moet zus en dat moet zo en dit moet zo en dat en dat. Dat moet allemaal volgens de etiketten en volgens de ethiek en volgens de etiketten en de ethiek. En gewoon volgens de wet en volgens de kerk en volgens de paus en volgens Pechtold. En die hadden we nog niet gehad. Hè? Nou, voor wie het af van Brussel en wat het maar allemaal is en zo. Dat is kennis van goed. Hè? Maar je gaat eraan dood. Echt. Niet. Het helpt je niet, je gaat toch dood. Ik zeg, je gaat eraan dood. Dit is moordend. Omdat het de mensen vrijheid wegneemt. Het is vier. En dan zit je tussen gevangen. Je zit gevangen tussen vier muren. Tussen de vier winden. Gevangen in de vier van deze wereld. Binnen het vierkantje. En hoe kom je buiten het vierkantje? Die term kun je opzoeken op internet volgens mij. Buiten het vierkantje, buiten het zoek, probeer het maar zo te zoeken.
Out of the box.
Oh ja, het heet tegenwoordig Engels. Sorry, het heet out of the box tegenwoordig. Jawel. Wij hebben de box trouwens weer ingeklapt. Vanmiddag. Zie je dat je zomaar een wissel kunt nemen? Ja. Nou ja, toen maar. Wat ik probeer omstandig te zeggen, want voor vanavond moet ik het daar toch bij laten, is dat de boom der kennis binnen de Bijbelse context, maar het grijpt veel, het grijpt daar buiten, voor zover zoiets kan, maar in ieder geval specifiek binnen de Bijbelse context, de uitbeelding is op voorhand van het Mozaïsch verbond der wet. Kennis van goed en kwaad. Doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo en doe niet dit en gij zult niet en gij zult wel en gij enzovoorts. Dat is wet, dat is de boom, de kennis is goed en dat is kwaad. Dat is de slavernij van het oude verbond. Daarna hoop ik dat u mij begrijpt als ik nu nog even erbij vertel. dat de functie van de Mosaïsche wet... Ik heb het niet over de profetische betekenis van de Mosaïsche wet nu. Ik heb het over de functie van de wet in de heilsgeschiedenis. Is niet om de mens zalig te maken of wat dan ook. De Bijbel zegt, het is geen wet die zalig kan maken. Als het niet er was, dan had God die gegeven, maar die bestaat niet. Maar de functie van die wet is geweest om aan te tonen... dat wat voor wetten je ook hanteert, welke andere dan ook... Het gaat je niet helpen. Het neemt de mens gevangen en de mens wordt er diep ongelukkig van. Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom sommige volkstammen, om het ook weer laconiek te zeggen, erom bekend zijn dat ze altijd onderweg zijn. Ze trekken altijd maar weer verder. Het is altijd op de vlucht voor het establishment. Hoe heet het ook? Ik ben opgegroeid inderdaad in de 50-60er jaren. En ik begreep het toen al niet hoor, maar je moest tegen het establishment zijn enzovoort. Je moest overal tegen aanschoppen en provoceren en protesteren. En je anders gedragen en je moest je haar lang laten groeien totdat iedereen het deed. Dan moest het er allemaal weer af. Inmiddels heeft zich dat alweer een keer herhaald. Dan heb ik toch mijn... vermaak geconstateerd. Ik vind het wel grappig. L'histoire se répète. Als je oud genoeg wordt, dan kun je dat van harte onderschrijven. Maar goed. Het moest allemaal weg. Het establishment enzovoort. En dus ik ken nog mensen wie leven er zo uitziet. Ik ken mensen die zetten graag een of ander project op. Maar als het dan eenmaal opgezet is, dan lopen ze hard weg. Want gewoon iets, een bedrijf oprichten, dat vinden ze wel leuk. Maar het in stand houden, het runnen, ja, dat is... Dat moet niet op werken gaan lijken. Ze willen altijd wat anders, altijd wat nieuws. En dat komt omdat ze bang zijn. Dat leg ik nu uit, ik ben geen psycholoog. Het is ook gratis, wat ik u vertel. Dat is niet betrokken bij de collecte, gaat er wel doen. Maar goed, het is de angst van de mens voor gevangenschap. Gevangen genomen te worden door in de omstandigheden die men gewoonlijk zelf gecreëerd heeft. Ditzelfde verschijnsel heet bij gelegenheid ook bindingsangst. Dat is fundamenteel hetzelfde. Maar ik ken mensen die kun je hebben om een project op te zetten, maar daarna weg. Dan moet je zien dat je een ander project hebt wat ze opzetten.
De interim managers ook.
Interim managers? Ja, dan vertel ik. Maar laten we niet over managers gaan. Er zijn er te veel hier in de zaal. Dus kunnen we niet zeggen. Maar interim managers, dat is wat. Interim. Ja, even wat doen. En daarna tegen dat het fout loopt, nou liefst iets ervoor wegwezen. En je verantwoordelijkheid nemen. Staat stoel. Verantwoordelijkheid nemen. Dan loop je gewoon weg. Laat je de eigenaar van het bos te schimmen met dozen. Of hoe dat maar heten mag allemaal. Het is zo bekend allemaal. En het is zo frustrerend. Zo leeft de mens. En je kunt gewoon om je heen zien. En dan kun je filosofieën bedenken van hoe het dan moet. Je komt daar niet uit. Want goed en kwaad, ook al zou het goed zijn, dan heb je er nog niks aan. Wat gaat voorbij. Zie je? Dat is wat Paulus zegt in het nieuwe, op een heel ander niveau, aan het eind van de avond. Om gratis. Aan het eind van de avond. Dan zegt hij, jullie zijn vleeselijk, want de ene roept, ik ben van die, en de andere roept, ik ben van die, en weer andere, en er zijn dezelfde die roepen van Christus, ze maken Christus tot een of andere partij, in het horizontale, christelijk, hè? Met een kleine c, in het horizontale vlak. Wij zijn niet van Nederland. En wij horen niet bij een bepaalde richting. Richting? Zijn we vier richtingen, vier windrichtingen, maar het is vier. Daar horen wij als wedergeborenen niet bij. Wij horen bij die vijf. Had ik het al over de piramide gehad? Zie je, ik kan heel seizoen mee vullen met die verhaal die eind op vier. De piramide. U weet wel. Vierkant grondvlak, vier hoeken, dan is er nog een vijfde hoek, die zit boven, maar die is er niet. Ik bedoel, die punt zit er niet op, dat weet iedereen. Zelfs vrijmetselaars weten dat. Mm-hmm. Is het niet? Die tekenen daar een oogje erbovenop. Ja. Zo, en dat staat voor. Nee, de symboliek, dat betekent. Het gaat voor geestelijke dingen. En zo is het maar net. En de grote piramide, die van Cheops. Khufu. Cheops, noemen de Grieken hem. De grote piramide. Benadering, die staat er wel wat op, maar dat is een zendmast. Heb ik gezien, maar voor de rest is die. Zit er geen top op en niemand heeft de top ooit gezien. Iemand zegt, die is eraf geërodeerd. Dan moet ik u zeggen, niemand heeft hem ooit gezien. Ook duizenden jaren geleden niet. Dat was altijd top. Zonder top. Dat hoort zo namelijk. Je denkt hem erbij. Je weet dat hij er is, maar net als die duim. Je weet dat hij er is, maar dat is vijf. Dat is verborgen. Enzovoorts. En je weet, die top is Christus, want die is die uiterste hoeksteen. Dit is Efeze 2, maar dat leg ik u uit als ik Efeze 2 bespreek. Dan zijn we voorlopig niet, hè. Maar het is diezelfde verhouding. Het punt is namelijk dat die boom, de kennis des goeds en des kwaads, is populair gezegd dan weer het oude verbond, der wet, is een bediening des doods, zo heet het in 2 Korinthe 3, letterlijk, een bediening des doods. Want de duivel zich bedient. Ja. Jawel. Ja, ja. En de boom des levens is dus het nieuwe verbond. In Christus. Het komt tot stand via de gekruisigde. Via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De gekruisigde. Hij is hier niet. Hij is van het kruis afgenomen. Hij is begraven, maar op het graf is leeg. Hij is hier niet. Maar hij is wel actief. We hebben een machtig heiland, een levende Christus, enzovoorts. Maar hij is de onzienlijke. Daarom kennen wij hem ook als de geest. Die nu werkt, enzovoorts. Hè. Kortom, hier op de tweede bladzijde van de Bijbel wordt het begrip als oude en nieuwe verbond al geïllustreerd. En als u zegt, dat is dan toch wel wat voorbarig, dan moet ik u zeggen, nee, oude en nieuwe verbond in die verhouding zijn de uitdrukking van het algemene gegeven sinds de eerste bladzijde van de Bijbel, om zo te zeggen, dat je met het idee van goed en kwaad niet ver komt. Het is bovendien de erkenning van dat er iets kwaads is tegenover iets goeds. En dat dus de zonde aanwezig is en dat je die strijd nooit gaat winnen. En het enige wat je kunt doen is je daarbij neerleggen, het laten voor wat het is. Ja, dat is er. Ja, ja. Maar laat het voor wat het is en wend je tot de boom des levens. Daarvan zou je eten en daarom leven, daardoor leven in eeuwigheid. Zo eindigt in elk geval hoofdstuk 3, aan het eind van de geschiedenis van de zondeval. De mens wordt de hof uitgestuurd, want wordt er gezegd, zegt de Heer, als ik hem in de hof laat, dan eet hij van de boom des levens en dan leeft hij nog in eeuwigheid ook zondig en wel. Dat moet je toch ook niet willen. Waar trouwens ook impliciet vind ik te zwak hoor, maar goed. Maar er wordt geïmpliceerd dat de mens in de hof en voor de zogenaamde zonde, althans de zonde van Adam, net zo goed geacht werd te eten van de boom des levens om in leven te blijven. Maar gaf de voorkeur aan de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat gebeurt nu nog. In het Nieuwe Testament tot in de laatste Bijbelboeken aan toe is dat nog steeds het onderwerp. Probeert men zijn weg te vinden in goed en kwaad en daar een afweging in te maken, of luistert men gewoon naar het woord van God en eet dat? Heb je dat? En in het koninkrijk dan wel een nieuwe schepping, heb je geen boom der kennis des goeds en des kwaads, je hebt alleen de boom des levens. En overdrachtelijk, daar eten wij van. Dat is wat uitgelegd wordt, met name in Galaten en Hebreeën, de complete Bijbelboeken. Wij leven niet onder de wet, niet onder het juk, de slavernij van het oude verbond. Wij staan in de vrijheid, maar het is wel om te eten van de boom des levens. Om deel te hebben aan Christus. Nog sterker, Je zou kunnen zeggen, Christus is die boom des levens, maar dan moet je natuurlijk wel als een metafoor beschouwen, ook als overdrachtelijk taalgebruik. Maar het is het woord van God, feitelijk, het nieuwe verbond. Het is de uitdrukking van geloof, vertrouwen op de Heer. Die boom, de kennis is goed, ze is kwaad, daar houden de mensen zich mee bezig. De grote denkers, de mensen, de filosofen, de religieuze leiders, de politieke leiders, wie het maar waren. Het gaat allemaal over goed en kwaad. Hoe moet je het verkeer regelen? Hoe moet je de staat inrichten? Staatsinrichting, Plato al. Hè? Eerder ook al, maar goed, maar dat is allemaal ons overgeleverd. Politieke systemen, ze allemaal. De mensen hebben altijd zich mee bezig gehouden. Er kwam weer een ander systeem, weer een andere filosofie, weer anders. Het gaat allemaal over goed en kwaad. Wat wel goed is voor de mensen, wat niet goed voor is voor de mens. Vroeger moest je roken, tabak roken, want het waren gezonde dampen. Dat ze voor die je in moest nemen. Althans, volgens een advertentie in het zoeklicht. Van 1918 of zoiets, weet ik veel. Ja, die heb ik allemaal. Dus verzin die dingen niet, hoor. Maar goed, en daarna is het weer heel slecht voor de mens, enzovoorts. Nou ja, en over voedsel gesproken. De ene keer is het goed, moet je rechtsdraaiende yoghurt hebben. En weet ik veel allemaal. Ja, ik heb er nog een paar achter de hand, maar dat is voor een andere gelegenheid. Enzovoort, en, weet ik veel. Waarna wij dan zeggen, ja, alles waar te voor staat is toch verkeerd, dus laat het maar zitten eigenlijk. Bovendien, ons lichaam heeft een systeem waarbij dingen die schadelijk zijn afgevoerd worden. Je moet alleen je matigheid moet je kennen, dat is ook Nieuw Testamentisch. Je moet je beperkingen kennen, enzovoort. Maar voor de rest, ja, we hebben zuurstof nodig. Ik heb mensen die lopen rond met een zuurstoftank op de rug. Maar ik heb geleerd, ik weet niet meer of het bij de biologieles was of weet ik veel waar. Ik heb geleerd dat jouw zuurstof tot gevolg heeft dat de mens veroudert. Ik denk dat het hoogst schadelijk is voor zuurstof. Zonder zuurstof geen verouderingsproces. Nee, dat zou je gedacht zijn. Zonder zuurstof ben je dood. En niet pas later, maar vandaag nog. Dus ja, het is slecht voor je. Nou en, ja, je moet toch wat. En ik heb een oom, ik had een oom, oom Jo, wat ik wat een mooie naam vind voor een oom, om die eens te citeren, met alle respect. Oom Jo zei, ap jongen, alle mensen willen oud worden, maar je kan er beter niet aan beginnen. Maar ja, dat was alleen te laat. Ja, dat helpt niet. Er is niks zo gevaarlijk als dit leven. Je raakt het namelijk kwijt. Voordat je het weet, ga je dood. Toch? Het is bloedlink allemaal. En gelukkig hebben we een overheid die er dan voor zorgt dat we beschermd worden aan alle kanten, zodat we nog de enige leeftijd bereiken enzovoort. Maar ja, ik doe er maar laconiek over. Het is tijdelijk. Ik heb trouwens ook mensen die mij dan een kaartje sturen van dat ze tijdelijk een andere woning hebben. Laconiek. Tijdelijk een andere woning. Dan vraag ik, hoezo tijdelijk? En dan blijkt het een grapje te zijn van, ja, niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Wij zijn niet maar tijdelijk, wij zijn maar voorbijgangers. Dat is ook zo. Wij komen en wij gaan, zegt de prediker. En de wereld draait door, maar dat zei hij niet, want de wereld draait helemaal niet. Hij zei, de aarde blijft staan. En de mens komt en gaat. De mens draait door. Nou ja, toch. Het is een avondprogramma, toch? De wereld draait door. Hoe heet die man die dat presenteert?
Matthijs.
Er zitten mensen genoeg aan tafel die doordraaien daar. Dus, ja, ik vind het een leuke titel. Eigenlijk wel. Maar het punt is, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. En de rest van de Bijbel wordt gebruikt om te komen tot kennis van goed en kwaad. En ik kan voor het nog vertellen dat je dat moet zien als symboliek in Genesis 2. Ja, alsof ik dat niet weet. Maar welke symboliek dan? Leg dat dan eens uit. Nu, dat weten ze dan niet. Ik heb het nog gevraagd aan een Jood, bij wijze van spreken is dit hoor, overigens, is retoriek. Ik heb het gevraagd aan een Jood, die kwam uitleggen dat de boom, de kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens, dat was eigenlijk dezelfde boom. Toen dacht ik echt, het is verbondstheologie, maar het bleek Joods te zijn. Eerlijk. Het is eigenlijk dezelfde boom, dat wil zeggen het is één en dezelfde wortel, maar het zijn twee stammen erop. Of het is één stam en het zijn twee takken, weet ik veel. Maar het komt op neer, het is één en hetzelfde ding. Waarom je dan van de een wel mag eten en de ander niet, is niet meer uitgelegd. Maar het was naar aanleiding van de kwestie dat er staat in vers... even kijken, vers 9. De boom des levens in het midden van de hof... Hebben jullie de boom des levens in het midden van de hof? En dan krijg je in hoofdstuk 2.
En de boom der kennis des goeds en des kwaads.
Vers 2, hoofdstuk 3, vers 2, sorry, hoofdstuk 3, vers 2. En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen des hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs heeft, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten. Dan sta je toch op het verkeerde been. In het midden van de hof is boom des levens. En die vrouw zegt. De Heer heeft gezegd van die boom in het midden des hofs. Zult gij niet eten. Dus ik weet niet wat er aan haar. Was nou mijn respect ze heeft gegaan. Zij in haar optiek. Toch. In haar optiek. Stond de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. Maar daar stond de boom des levens. Dus ze was toch tamelijk excentriek.
Uit het centrum.
De dame. En dat is astigmatisch, heet dat. Maar goed, er bestaat misverstand over. En de Joden, u weet hoe Joden het oplossen, doen dat. Joodse theologie, de rabbies enzovoort. Die nemen altijd de compromis, die zeggen stond ze allebei, het midden was eigenlijk maar één boom. Hebben ze het probleem opgelost. Maar niet waarom je van de een dan wel zou eten en de ander niet. Ja, en u lacht daarom, maar de verbondstheologie doet precies hetzelfde. Die hebben, zonder die bomen, want die betekenis kent men niet. Ik weet niet waarom niet, maar die kent men niet. Kan die verder dan een proefgebod. Maar die hebben die twee verbonden, oud en nieuw verbonden, hebben ze in elkaar geschoven tot één geheel. Het verbond hebben ze het over. Alsof het een en hetzelfde ding is. Wet en genade. Ze leren genade onder de wet en wet onder de genade. Afhankelijk van welke kant je binnenkomt. Of je van links het podium opkomt of van rechts. Het is wet onder de genade of genade onder... Er wordt altijd werk van gemaakt. Of er onder de wet ook genade was... Het antwoord is ja, en daarna wij leven onder de genade, maar er is toch wet. We moeten ons toch op de wet houden. Ik ga geen namen noemen nu, maar het is nog steeds actueel. De kwestie van welke boom zou je wel eten en welke is dodelijk. Maar wij weten het als het goed is. Het nieuwe verbond is een bediening van geest en leven, 2 Korinthe 3. En het oude verbond is een bediening des doods. Het oude verbond zegt, dit is goed en dit is kwaad. Dit moet je wel doen en dat moet je niet doen. Maar het neemt je gevangen, het neemt je leven weg. Het neemt je vrijheid weg, zo heet het ook. En wij staan in de vrijheid van het nieuwe verbond. We leven onder de genade, doordat wij simpelweg ons laten onderwijzen... Niet in goed en kwaad zozeer, maar we laten ons onderwijzen door het woord van God. En dan wordt het niet goed of kwaad, links of rechts, of enig van de 360 graden in het platte vlak. Wij worden onderwezen in dat wat daar bovenuit steekt. Niet de 4 van de 4 windrichtingen en de 4 aggregatietoestanden, wat was in de 4 elementen, dat zijn de betere 4 elementen, maar in tegendeel... In de hemelse, dat wil zeggen de onzienlijke dingen. Dat is waar wij staan. En dat is de boom des levens. Nou goed, daar moet ik het dringend bij laten. Want we zijn weer verder. Oh, volgende keer is het al vroeger naar huis. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken dat wij dat woord hebben, dat u ons hebt nagelaten. Dat woord des levens, deze woorden des eeuwige levens, dat het zaad is der wedergeboorte. Het zaad waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En daarmee, waarmee u ons geplaatst hebt onder dat nieuwe verbond en onder de troon der genade. En voor zover wij onder de troon der wet waren, hebt u ons daaronder vandaan gehaald en ons verlost van de slavernij, van zonde, dood en wet, opdat we u zouden dienen in vrijheid onder uw nieuwe verbond. En vervolgens op die grond ook het uitzicht zouden hebben op die openbaring van uw heerlijkheid. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we ook vanavond uw woord mochten openen en ons daarmee mochten bezighouden. Om door al die zichtbare dingen heen te zien op dat onzienlijke, op uw werk, ook in onze dagen, op die vijf, verborgen wellicht voor de wereld, maar niettemin vastgelegd in uw woord, opdat wij het zouden leren verstaan en daaruit zouden leren leven. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade die in onze zwakheid zal worden volbracht. Op grond van uw belofte en om Christus wil. Amen.